gaan met elkaar lezen uit Hebreeën 6. En we gaan met elkaar zingen uit Psalm 93. Daarvan het derde en het vierde vers. Dus we gaan zometeen lezen uit Hebreeën 6, maar we gaan eerst met elkaar zingen. Psalm 93, het derde en het vierde vers. Maar heren, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren, die u almacht palen stelt. De grote zee zwijgt op uw wenk en wil. Hoe fel zij bruis, hoe fel zij woede stil. En het vierde vers, uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer. Eeuw uit, eeuw in. Tot sieraad en tot eer. Psalm 93, vers 3 en vers 4. Uit Hebreeën 6, vanaf het eerste vers. Daarom nalatende het beginsel der leer van Christus, Laat ons tot de volmaaktheid voortvaren, niet wederom leggende het fundament van de bekering, van dode werken en van het geloof in God, van de leer der dopen en van de oplegging der handen en van de opstanding der doden en van het eeuwige oordeel. En dit zullen wij ook doen, indien God het toelaat, want het is onmogelijk degenen die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des heiligen geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebbende het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden, die zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de zonen Gods wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Want de adem, die de regen menigmaal op haar komende, indringt en bekwaam kruid voortbrengt voor degenen, door welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God. Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk, en nabij de vervloeking, welke er einde is tot verbranding. Maar geliefden, wij verzekeren ons van u betere dingen, en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naastigheid bewijzen, tot de volle verzekerdheid der hoop, tot het einde toe. Opdat gij niet traag wordt, maar navolgens zij dergenen die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende: waarlijk, zegenende zal ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En al zo langmoediglijk verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn, en de eed tot bevestiging is dezelfde een eind van alle tegenspreking. Waarin God, willende de erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzen, de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daar is tussen gekomen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting hebben zouden. Wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste des voorhangsels, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Laten we met elkaar bidden. Alleroogst en eeuwig goed, heilige majesteit in de hemel, geef ons alstublieft de rechte eerbied en de rechte indruk van wie u bent, als we onze handen vouwen, onze ogen sluiten en het ons onderwinden om tot u te spreken. Want o God, wie bent u? Zo oneindig groot, zo oneindig majesteitelijk, de schepper van hemel en van aarde. U bent het die al de mensen, al de dingen, al de dieren nog door uw hand onderhoudt en regeert. U bent het, wiens ogen de aarde doorwandelen. U ziet alles. U ziet ook ons. U hebt ons ook gezien. Ook vandaag, ook gisteren, ook eergisteren, En o God, dan haasten we ons om ons te werpen op het altaar Christus. Zie ons niet aan in onszelf, maar in Hem. Want als U met ons in het recht gaat treden en gaat gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zou voor U bestaan? Terwijl we ons werpen op het enige slachtoffer en brandoffer voor de zonde, bidden we U om de vrijmoedige geest om het de dichter na te staan. Maar nee, daar is vergeving. Altijd bij U geweest. En daarom, juist daarom, wordt U recht kinderlijk gevreesd. Heere, zie ons dan vanavond aan in Hem, Uw lieve Zoon, de Heer Jezus. Zie ons hier vanavond als we hier staan en zitten niet aan in onszelf. Dat hebt U ook nog nooit gedaan. U hebt nog nooit één van Uw kinderen, nog nooit één van Uw knechten geroepen, omdat er iets in hen was. U hebt het ze gezegd: ik doe het niet om Uwentwil, maar om Mijn grote naam zal op dat die verheerlijkt worden, Heere. Laat ons dan ook vanavond voorwerpen zijn van de langmoedigheid, van de barmhartigheid, van de genade die er is in Christus. U vanavond te spreken geven, Heere. Geef de rust. Scheld de boze. Leg de beschuldigers van binnen en van buiten een uurtje het zwijgen op. En geef te spreken naar Uw woord. Terwijl wij hier met elkaar zitten in een verwarmd gebouwtje, veilig rondom het woord, horen we zojuist, Heere, dat Koen en Dirk-Jan, die ook zo vaak hier komen, op dit moment onderweg zijn naar Oekraïne, om daar middelen te brengen die nodig zijn in de strijd. Nodig zijn om de mensen die gewond raken te verbinden. Om de pijn wat te verzachten. Om de grootste nood te ledigen. Heere, beschermt U hen. Bewaart U hen. Brengt U ze veilig weer thuis. En wilt U geven dat onze harten zo mogen zijn bewogen. Ook met hen die vechten om hun leven. Maar wij bidden U niet alleen voor de Oekraïners, maar ook voor de Russen. We bidden U in het bijzonder voor Poetin. O Heere, wat is de mens als U hem loslaat? Een beest. Maar als U hem bearbeidt, als U hem in Uw grote genade en barmhartigheid roept tot Uw wonderbaar licht, dan verandert hij. Dan wordt het een leeuw en lam. Zou U dat willen geven, Heer? Dan zou het snel afgelopen zijn met de oorlog. Heere, gedenk zo allen die het moeilijk hebben. Help ook ons. Beschaam de stille hopen niet. Want U hebt het beloofd. Om Jezus wil. Amen. De vorige lezing hebben we met elkaar kennis gemaakt met de kamer in het huis van uitlegger. En dan in het bijzonder de kamer waar de spelonk van ijzer was. En waar een man in zat die allerlei vormen van wanhoop uitte. We hebben laten horen hoe Bunyan het boekje van Franciscus Spira gebruikt heeft eigenlijk als een inspiratie om daar eigenlijk woorden aan te geven wie die mens in die spelonk was. En we hebben daar uitvoerig bij stilgestaan. En de vraag is dan direct weer, wat heeft dat met ons gedaan? Wat is het doel van Bunyan om zo'n afschuwelijk beeld in het huis van uitleggen te plaatsen? Wat is het doel om zo'n afschuwelijk boekje uit de middeleeuwen naar voren te halen? Wat is daar de bedoeling van? En ook daar is antwoord op te vinden als we de biografie van Bunyan lezen. Dan zien we dat als hij tot bekering gekomen is, dat hij dan met mensen in aanraking komt die een stroming aanhangen in die dagen. En die stroming die zegt als je in Christus bent, dan is de wet afgedaan. En dan mag je leven zoals je wil. Dan mag je leven in de zonde, dan mag je leven in de ongerechtigheden, dan mag je alles doen wat God verboden heeft. Want hoe meer je dat doet, hoe meer de genade tot zijn recht komt. Ja, het is natuurlijk te zot voor woorden, maar dat was een stroming in die tijd. Het maakt niet uit hoe je leeft, het maakt niet uit wat je doet. Het is allemaal goed. Hoe meer zonde, hoe meer genade. En dat is de reden dat Bunyan dat ook heeft laten zien in dat huis. Om ons ernstig te waarschuwen. Denk erom, het doet er wel degelijk toe hoe ik leef. En hoe u leeft. Wie met een beetje opmerkzaamheid heeft geluisterd de vorige keer, die heeft misschien wel in de beschrijving van het leven van Franciscus Spira heel veel trekken gevonden van de gelijkenis die de Heer Jezus heeft uitgesproken in Matteüs 13. Over het zaad wat gestrooid wordt. Het zaad wat op steenachtige plaatsen komt, wat weinig diepgang heeft, wat snel opkomt en veel vreugde, veel blijdschap heeft, veel enthousiasme heeft. Nou, wat bij de eerste beste vorm van de verdrukking, van een hete zon, van moeite en tegenstand verdort. En onvruchtbaar wordt. En dat is denk ik ook wat Bunyan heeft willen tekenen. En toch, ik kan me voorstellen, als u daar zo de vorige keer naar geluisterd hebt, of dat u dat nageluisterd hebt, of dat nog nagelezen hebt, dat je eigenlijk in de war geraakt bent. Want hoe kan het nou eigenlijk dat iemand dus schijnbaar het evangelie kan aannemen, dat iemand kan geloven, dat iemand zoveel van de waarheid te zien kan krijgen, dat hij het evangelie kan verkondigen in een tijd, hè, in de tijd van Luther, de unieke waarheid, de unieke leer van de rechtvaardiging van de goddelozen kan preken. En dat je dan toch afvallig wordt. Hoe kan dat nou? En daarom is het denk ik toch goed om vanavond eerst nog rustig met elkaar naar Hebreeën 6 te kijken. Om de vraag toch heel zorgvuldig te beantwoorden. Wat kan er wel zijn in een tijdgelovige en wat niet? Wat is het onderscheid tussen een tijdgelovige en wat is het verschil met de ware gelovige? Zodat degenen die vorige keer misschien in de war zijn geraakt, die in verwarring zijn terechtgekomen, vanavond misschien zouden kunnen worden gerustgesteld. Of degenen die zeggen, nou ja goed, mij raakt dat helemaal niet, die zouden vanavond misschien wel een beetje uit balans geraakt kunnen komen. Dat zou ook helemaal soms zo verkeerd nog niet zijn, hè? Om onszelf nu de genadetijd er nog is, te beproeven of we werkelijk in het geloof zijn. We hebben het elkaar gelezen uit Hebreeën 6. En dan die woorden, want het is onmogelijk degenen die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des heiligen geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord en de krachten der toekomende eeuw. Dat die dus afvallen en dan later weer hersteld worden. Als we eerst met elkaar eens kijken naar die verlicht zijn. Dus dat is het eerste wat in Hebreeën 6 staat, dat die mensen verlicht zijn. Als we dan naar de kanttekening kijken, die zeggen dan, die zijn verlicht, namelijk in hun verstand. Dus die zijn gekomen tot het inzicht in de ware leer, met hun verstand. Dat kan. Het tweede, die de hemelse gaven gesmaakt hebben. En wat is dan die hemelse gaven? Nou, ook daar is de kanttekening heel helder over. Dat is de gave van het geloof. Dus, zegt Hebreeën 6, je kunt de gave van het geloof hebben en toch afvallen. Maar, zegt de kanttekening, niet omdat zij hetzelfde geloof in het rechte wezen ooit ontvangen zouden hebben. Niet dat ze het echte geloof, het echte zaligmakende geloof zouden hebben, maar een beginsel of een gelijkenis of een schijn daarvan. En dat is ook waarom de Hebreeën schrijver het noemt de hemelse gaven gesmaakt te hebben. Het er iets van geproefd te hebben. Er enig smaak in gekregen te hebben. Maar dat is nog iets anders dan het ingenomen te hebben. Dan ermee verenigd te zijn. En dan zeggen de kanttekeningen dat smaken, dat wordt in de gelijkenis van de zaaier genoemd en ontvangen van het woord met blijdschap. Dus je kunt onder prediking zitten en je kunt het woord, het evangelie horen en dat kan je raken. Je kan er smaak in krijgen. Je kan er blij van worden. Maar, zeggen de kanttekeningen, het brengt geen behoorlijke vruchten van volstandigheid voort. Oftewel, in de verdrukking houdt het geen stand. En waarom dan niet? Nou, de kanttekeningen zeggen, omdat het hart nooit oprecht is vernederd voor God. Nooit echt door de Heilige Geest is voorbereid. Het valt niet in een wel toebereide aarde. Ik zal er zo meteen nog wel iets meer over zeggen. De Hebreeën schrijver zegt ook dat de tijdgelovigen de Heilige Geest deelachtig kan worden. En dan zeggen de kanttekeningen, dat zijn de gaven van de Geest. Dus de ware gelovigen hebben de Geest, de Heilige Geest, maar de tijdgelovigen kunnen de gaven van de Geest hebben. Nou, dat is kraakhelder, hè? Als we bijvoorbeeld in 1 Korinthe 12 lezen over allerlei verschillende gaven van de Geest. Sommigen kunnen profeteren, sommigen kunnen dromen, sommigen kunnen in tongen spreken, sommigen kunnen genezen. Het zijn allemaal gaven van de Heilige Geest. En die kunnen zowel in de gelovigen als in de tijdgelovigen zijn. Lezen we bijvoorbeeld bij Bileam. Als we in nummer 24 lezen, dan staat er: Bileam hief zijn ogen op en zag Israël en de Geest Gods was op hem. De Geest van God was op Bileam. Dat betekent, de gaven van de Geest waren op Bileam, waardoor hij kon profeteren over de ster die in Jacob op zou gaan. We zien het ook bij Saul, koning Saul. Als hij onder de profeten is, dan staat er in 1 Samuel 10, en de Geest des Heren werd vaardig over hem en hij profeteerde. Dus de gaven van de Geest vielen op Saul, vielen op Bileam, kunnen ook op u en op mij vallen, dat ik kan preken als een engel. Maar de ware liefde, de ware genade niet heb en dus toch een klinkend metaal en een luidende schel zal blijven. De Hebreeën schrijver zegt ook, je kunt gesmaakt hebben het goede woord van God. Kanttekeningen zeggen, dat zijn de beloften van het evangelie. Dat kan smaak geven. Natuurlijk, als je onbekeerd bent en als je door het leven gaat in de vrezen dat je sterven moet en je hoort van de belofte van God dat er zaligheid voor zondaren is, ja, dan geeft dat vreugde. Dan geeft dat smaak, natuurlijk. Maar het kan dus ook bij de tijdgelovigen zijn. Dat zegt Johannes zelf ook, hè? Als Johannes de doper gaat preken, dan zegt Johannes later dat ze zich hebben verheugd voor een korte tijd in het licht van Johannes de Doper. Hij ging preken, het was interessant, het was aantrekkelijk, het was, nou ja, vult u het maar in, wat het voor ze was, maakt niet uit. Maar ze hebben zich er een tijd in verheugd. Maar daarna niet meer. De Hebreeën schrijver zegt ook, er kunnen krachten van de toekomende eeuw zijn. Dat betekent dat er een smaken kan zijn van de hemelse heerlijkheid. Daar hele rijke gedachten over hebben. Dat hebben we ook gehoord, hè, toen we aan het begin van het boek van Bunyan bezig waren. Ja, en we zagen dat Christen op weg was. Samen met gezeggelijk en dat ze samen spraken over de hemelse heerlijkheid die wachtte. En allebei waren ze even verheugd. U vraagt zich af, wat is nou het onderscheid tussen een waar en een vals geloof? Kunt u dat niet samenvatten? Nou, dat heb ik geprobeerd. Het eerste is, de tijdgelovige heeft geen rechte vernedering van het hart, zeggen de kanttekeningen. Dus de tijdgelovige is nooit door de Heilige Geest overtuigd van zonde. is nooit door de Heilige Geest overtuigd van zijn onmacht om zich te bekeren. Is nooit overtuigd over zijn onmacht dat hij zichzelf nooit kan zaligen. Dat is één. Het tweede, ze hebben wel een vorm van geloof, maar niet het ware geloof. En wat is dan het onderscheid tussen het ware geloof en het tijdgeloof? Onthoudt u het goed, het ware geloof verenigt zich met Christus. Wie het ware geloof heeft, is met Christus verenigd. Is één plant geworden met Christus. Die is gestorven en leeft met Christus. Ik kan nog voorbeelden blijven noemen, maar onthoudt u het goed. Want er zijn mensen die een leer aanhangen die zeggen je kunt verenigd zijn. Daarom zeggen ze niet eens, ze zeggen je kunt bekeerd zijn en geloof hebben, maar dat je Christus niet kent. Maar dat is niet bijbels, dat is tijdgeloof. Die hebben wel vreugde, die roemen wel in de belofte, maar ze kennen Christus niet. Zijn niet door het geloof met Christus één geworden. Dat is het grote onderscheid. Een derde onderscheid is dat het ware geloof heeft een recht vertrouwen op Christus. Dat leunt en steunt op Christus alleen. En dan hebt u het weer. Als je als tijdgelovige geen rechte overtuiging hebt van je zonde, geen rechte overtuiging dat je zelf tot niets goeds in staat bent, dan leun je niet geheel en alleen op Christus. Maar dan leun je ook nog op, nou, vult u het maar in. En als dan de oordelen komen en de beproevingen komen en de verzoekingen komen, dan blijkt opeens dat het fundament niet Christus alleen is. Kan er wel blijdschap zijn, maar dat is snel over. Terwijl degene die echt op Christus rusten, hoe meer de beproevingen toenemen, hoe meer de strijd toeneemt, hoe meer ondervonden wordt, hoe sterk het fundament is. En daarom waar de tijdgelovige de vreugde verliest in de beproeving en in de verzoeking, daar begint de christen pas ware vreugde te ondervinden, daar waar de beproeving en de verzoeking komt. Want hij blijkt betrouwbaar. Hij blijkt een waarmaker van zijn woord. Dat ondervind ik in de beproevingen. Het vierde, zeggen de kanttekeningen dus, het verschil tussen een tijdgelovige en een ware gelovige is de volstandigheid van het dragen van vruchten. Niet ter eigen vruchten, want uw vrucht wordt uit mij gevonden, maar Christus zal zijn kerk altijd met vruchten beladen doen zijn, in meer of mindere mate, maar ze dragen zijn vrucht, want uw vrucht wordt uit mij gevonden. En hoe groot de tegenspoed ook is, en hoe groot het kruis ook is, en de aanvallen ook zijn, ze zullen altijd tot hun grote verbazing ondervinden dat ze soms toch vruchten mogen dragen, daar waar het hun eigen vermogen zeer ver te boven gaat. Kijk, een tijdgelovige, als een rijkdom worden afgenomen, dan stopt het al snel met roemen. Maar een ware gelovige, daar kan God alles van afnemen en je zingt nog. Kijk maar naar Paulus en Silas in de gevangenis. Zitten tot hun eigen verbazing in de gevangenis te zingen. Toch? En ze zijn verheugd dat ze smaadheid mogen dragen om Christus wil. Dat blijkt in de verdrukking. Het laatste, het verschil tussen een tijdgelovige en een ware gelovige is het oneigenlijke vertrouwen op de gaven. Ik heb toch de gaven om te profeteren gekregen. Ik heb toch de gaven om mensen te genezen. Ik heb de gaven om heel veel wijsheid te hebben in de schrift. Ik kan bidden als een engel. Iedereen zegt, als die man begint te bidden, ontzettend. En met dat ik dat zelf begin in te zien, begin ik daarvan te denken, dan moet ik toch wel genade. Begrijpt u? Dus de tijdgelovige maakt van zijn gaven het fundament. Leunt op zijn gevoel. Ik ben toch zo ernstig geworden. Dat zeggen alle mensen in mijn omgeving. En daar leun je dan op. Of een verandering in interesses of een verandering in smaak in de dingen. Dat je daar een fundament van maakt. Maar het is Christus niet. En daarom zegt de Hebreeën schrijver, en afvallig worden. Je kunt van al die gronden afvallen, afraken. En dan zijn de kanttekeningen weer heel pastoraal vanavond. Die zeggen dat afvallen waardoor niet allerlei zonden verstaan worden. Waarin de ware gelovigen somtijds ook vallen. Zoals David en Petrus. Die niet. Dat is niet het afvallen. Als u de vorige keer in de war bent geraakt en gezegd hebt, oh God, ja, ik verkoop mijn zaligheid voor de eerste beste lust, dat doe ik. Ik struikel in velen. In mijn leven is één ruïne na ontvangen genade. Ik heb het nog nooit iets goeds gedaan. Zal ik ook afgevallen zijn? Nee, zeggen de kanttekeningen. Dat zijn niet dat soort zonden. Hoewel ze heel erg zijn. Maar dat zijn ze niet. Het zijn de zonden die moedwillig geschieden. En die niet alleen moedwillig geschieden in de zin van dat je de zonde met je wil doet. Want dat kan de gelovige bij tijden ook doen. Want die gespleten wil, die wil soms heel veel kwaad. Maar het willens en wetens de Zoon van God vertreden. Het willens en wetens het bloed des Nieuwe Testaments onrein achten. Het willens en wetens de Heilige Geest smaden. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Dat is de zonde tegen de genade. En dat is de zonde die je af doet vallen van die genade. Die dus niet in de allergrootste smarten, in de allergrootste aanvechtingen, uit zwakheid tegen onze wil geschiet. Die niet, want dan zou Petrus het gedaan hebben. Heeft zijn meester toch verlogen? Die kennen hem niet. Nee, het zijn die zonden die gedaan worden willens en wetens. En als we dat in de Bijbel zien, bijvoorbeeld bij de Farizeeën. Sommige van de Farizeeën wisten dat Christus de Zoon van God was. Ze wisten. En toch haten ze hem zo ontzettend dat ze hem gekruisigden. Daarom staat er ook als de Heer Jezus bidt, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dan zeggen de kanttekeningen, dat geldt niet voor allen. Want sommigen wisten wat ze deden. Willens, wetens, wel bewust Christus kruisigen. Niet uit zwakheid. Uit moedwil. Niets met hem te maken willen hebben. Hem te haten. Willens en wetens. Het werk van de Heilige Geest. Waarvan je weet dat het Gods werk is. Vertreden. Vertrappen. Stuk maken. Tegenstaan. Dat is waar de Heer Jezus spreekt. Over de zonde tegen de Heilige Geest. Als ik bij Matthäus 12, vers 34 de kanttekening lees, dan krijgen we daar eigenlijk een soort samenvatting. De zonde tegen de Heilige Geest is, wanneer iemand niet uit zwakheid of vrees, zoals Petrus, noch uit onwetendheid, zoals Paulus, de evangelische waarheid verzaakt of bestrijdt, maar dezelfde uit enkel haat en moedwil, tegen de overtuiging van de Heilige Geest wederstaat, lastert en vervolgt. Dat is de samenvatting van de zonde tegen de Heilige Geest. En daartegen is geen genademiddel. Daarvan is bekering niet mogelijk. En waarom dan niet? Heel eenvoudig, omdat het middel tot de zaligheid, het middel tot verlossing, dat is nou juist het voorwerp van je verwerping, van je haat. En daarom zegt Boston, en dat mag u wel onthouden, ook als het hierover gaat, niemand wordt uitgesloten dan wie zichzelf uitsluit. Wie het enige middel van genade verwerpt, willens en wetens veracht, van zich werpt, lastert, ja, die sluit zichzelf uit van de mogelijkheid om zalig te worden. En dan is God rechtvaardig, dan sluit God die mens ook uit van de zaligheid. Maar laat het maar in die volgorde houden. Wie zichzelf uitsluit, wat moet hij dan nog? Nou, misschien bent u nu een klein beetje opgelucht, een klein beetje nader onderwezen in dit hele heikele punt. En laten we dan nu met elkaar verder gaan in het boek van Bunyan. Want tot troost van de verwarring die dit stuk eigenlijk geeft, krijgen we nu een ander beeld. Luistert u mee? Ik zag daarna dat uitlegger Christen bij de hand nam en hem leidde naar een plaats waar een vuur tegen een muur brandde. Hierbij stond een man die gedurig water in het vuur goot om het te blussen. Doch het brandde al hoger en heter. Wat wil dit zeggen? Vroeg Christen. En uitlegger antwoordde: dit vuur is het werk der genade in het hart. Die er water in giet om het te temperen en te blussen is de duivel. Maar u merkt het. Het vuur wordt als hoger en heter. De oorzaak hiervan zal ik u eens laten zien, zei uitlegger. En hij bracht Christen aan de achterzijde van de muur, waarbij hij iemand zag met een vat in de hand, waaruit hij gedurig in het heimelijke stiekem olie in het vuur goot. Wat betekent dat? Vroeg Christen. Uitlegger antwoordde: dat is Christus, die het werk wat hij in het hart begonnen is, met de olie van zijn genade steeds onderhoudt. Waardoor de zielen van zijn volk zich als begenadigd blijven vertonen, ondanks alle pogingen die de duivel daartegen aanwendt. En dat Christus nu juist achter de muur stond om het vuur aan te houden, dat leert ons dat een bestreden ziel zeer bezwaarlijk valt te zien hoe het werk der genade in haar wordt onderhouden. Een troostvol beeld vanavond. Dus we hebben vorige keer weer met elkaar nadrukkelijk gezien op een mens, nadrukkelijk gezien op de bijna-christen, op een tijdgelovige, op Franciscus Spira, op die man in die ijzeren kooi, en je voelt hem alweer gaan klemmen. Hè? Ah, het komt zo nauw, hè. En ik dan. Dit beeld daarentegen, daar gaat het helemaal niet over de gelovigen. Luistert u maar, want het gaat over vuur. Nou, dat is de gelovige niet. Het gaat over een man die er water in gooit, dat is de gelovige ook niet. En het gaat aan de achterkant over Christus die het vuur met olie aanwakkert. Dat gaat ook niet over de mens. Gelukkig, hè? Dan gaat het nou even niet meer over de mens. Nu gaat het even over wat God doet. Nou, dat is troostvol. De eerste vraag: wat is dit vuur? Wat is dit vuur wat hier wordt getekend? En dan heeft Bunyan al gezegd, hè, dat is het werk van God in de mens. Maar waarom wordt het een vuur genoemd? Nou, als we dan naar Handelingen 2 gaan, dan zien we dat daar staat: en van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. Dus in Handelingen zien we, als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan is er vuur op de hoofden van de discipelen. En zeggen de kanttekeningen: dat is vurig, waarmee beduid wordt dat de Heilige Geest de harten van de apostelen en van hun toehoorders ontsteekt met vuur. En waar bestaat dat vuur dan uit? En dan krijgen we een hele mooie opsomming. Ten eerste, met het licht van de kennis van God. Dus het vuur in het hart van een christen is in de eerste plaats het licht van de kennis van God. De godskennis.
En dat vuur, dat moet brandend blijven. Dat moet door de Heer Jezus steeds worden aangevuurd, als het ware. Om steeds feller te gaan branden en steeds heter te worden. Om steeds meer van God te mogen leren kennen. Want dat is een kenmerk van genade. Dat je zegt, o Heer, dat ik u zou mogen kennen. En zou mogen vervolgen te kennen. Steeds meer van u te mogen weten. Dat is één. Dus de kennis van God, dat is het eerste wat dat vuur betekent. Het tweede, tegen de kanttekeningen bij Handelingen 2. Het is het vuur van de liefde. Het vuur van de liefde tot God en tot de naaste. Dat is het tweede. Dus in de ware gelovige is het vuur ontstoken van de kennis van God en van de liefde. De liefde tot God en direct daaraan verbonden, onlosmakelijk, de liefde tot de naaste. Het derde zeggen de kanttekeningen bij Handelingen 2. Het is het vuur van de ijver tot Gods eer. En de zaligheid van zondaar. Dus dat brandt in het hart van een ware christen. Nou, legt u er zich maar naast. En vanavond hier een toetssteen. Als u genade bespreekt, of als u twijfelt, mag ik genade kennen, is er het vuur van de godskennis. Want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, toch? En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Het tweede is het vuur van de liefde in je hart brandend. En dan de liefde tot God, maar ook de liefde tot je naaste. Is dat merkbaar? Want dat zegt Paulus heel duidelijk. We kunnen allerlei vormen van gaven hebben. En we kunnen roemen in allerlei dingen. Maar als ik de liefde niet heb, ja, dan ben ik niks. Want dan mis ik het wezenskenmerk van een ware christen. Het brandende hart vol liefde. Nou, de Heer Jezus was wel de meest brandende. Hij had al het meest brandende hart. Hij zegt het, hè, bij monden van David in Psalm 69. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Dat vuur brandde zo hevig in het hart van Christus dat hij helemaal is verteerd. Door de liefde. Liefde tot God en de liefde tot zondaar. En als u in Christus belijdt te zijn, hebt u een liefde tot God en een liefde tot zondaar. En die komt dan uit in een ijver. Mijn liefde brandt, ja, mijn liefde en ijver brandt. Want waar echte liefde is, is een hartelijk verlangen om alles te geven voor het voorwerp van de liefde. Waar echte liefde is voor de naaste, is er de ijver die daarin blijkt. Ze ijvert voor de ander, het goede voor de ander te zoeken. Dus dat is volgens Handelingen 2, volgens de kanttekening al daar, is dat wat vuur is in de christen. Als we dan naar Matthäus 3 gaan, daar zegt Johannes: ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt, die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. En daar zeggen de kanttekeningen, daar gaat het over het vuur van de Heilige Geest, wat het hart zuivert. Dus in de ware christen is het vuur van de Heilige Geest, wat het hart zuivert. Wat de zonde eruit brandt. Nou, u begrijpt wel, hè, dat de duivel dat vuur natuurlijk uit wil hebben. Hè? Want die zonde moet natuurlijk woekeren in dat hart. Maar Christus weet dat vuur moet branden en daarom steeds olie erbij. En daarom bid ik aan u misschien ook wel, o Heer Jezus, smeek om uw Heilige Geest. Zend uw geest om in mijn hart die zonde eruit te branden, toch? Dat is toch je hartelijk verlangen? Brand het eruit, Heer. Dood mijn leden die op de aarde zijn, want ik kan het niet, maar doet u het. Het derde, als we in 1 Petrus 1 vers 7 lezen, dan heeft Petrus het over de beproeving van uw geloof. En hij noemt dat vuur wat ons beproeft. Dus dat is het volgende. Christus die geeft ook in de harten van zijn gelovigen het vuur van de beproeving. En ook dat vuur, moet gaande blijven. Wij moeten tot onze laatste snik beproefd worden. Opdat openbaar zou komen wat van God is. En openbaar zou komen wat van onszelf is. Opdat datgene wat van ons is zou worden weggedaan. Als schuim zou worden afgenomen. En het steeds zuiverder zou worden. Het vuur ons zou louteren. Het volgende, als we in Openbaring lezen, dan zien we dat Johannes op Patmos de Heer Jezus ontmoet wandelen tussen de kandelaar. En op die kandelaren, daar is vuur op. Die kandelaren zijn de gemeenten, de zeven gemeenten. En op die kandelaren is vuur. En dan zeggen de kanttekeningen, dat beeldt ons af de gaven van de Heilige Geest. Dus de ware gelovige heeft gaven van de Heilige Geest. Christus is opgevaren naar de hemel. En die zit daar om uit te delen aan wederhorigen gaven tot troost. En dat zijn inderdaad gaven. De een kan preken, de ander die kan bidden en de ander die kan heel goed vertroosten. En noemt u maar op, hè. Dat kunt u van alles over lezen in de Bijbel. En die gaven vormen ook een vuur. En die wil de duivel natuurlijk ook uit hebben. Want prima als je christen bent, maar alsjeblieft toch geen gaven. Nou, helemaal niet als die dan in de liefde worden aangewend tot nut van de naaste. Wordt het helemaal gevaarlijk. Nee, dat moet geblust worden. En het laatste, er is veel meer over te zeggen hoor, maar een laatste, een vijfde is het vuur van het gebed. Dan bijvoorbeeld in Psalm 5 horen, dan zingt de dichter, ik zal door het ijver vuur aan het blaken, bij het schemerend morgenlicht mij stellen voor uw aangezicht, oprechte boezemzuchten slaken en biddend waken. Dat is het vuur van het gebed in de christen. Wat door die olie gaande gemaakt moet worden en moet blijven, omdat de duivel het altijd probeert uit te blussen. Het volgende is de vraag, wat is dan dat water wat de duivel dan in dat vuur gooit? Waar bestaat dat dan uit? Nou, het eerste denk ik dat goed is om te zeggen, is dat er in die gelovige die oude natuur zit. En die oude natuur is ook uitstekend in staat om dat vuur steeds te doven. Dat zegt Paulus ook in Romeinen 8, hè, dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God. Dus het vuur van de kennis van God wordt door de gelovige zelf al getemperd doordat zijn vlees vijandschap is tegen God. Mijn vlees wil God niet kennen. Naar de geest verlang ik ernaar om hem te kennen. Maar daar ziet u het al. De gelovige in zichzelf is al een tegenwerkende partij. Tweede, de wereld. En de zorgvuldigheden, de verleidingen van het leven vormen water wat het vuur dooft. We lezen dat in Marcus 4, vers 19. De zorgvuldigheden van dit leven, de verleidingen van de rijkdom, de begeerlijkheden omtrent andere dingen, verstikken het woord, doven het vuur en maken de christen onvruchtbaar. De verleidingen van de wereld, het geld, de brasserijen, het eten, het drinken, het feesten, de leuke dingen. Vormen water op het vuur. Maar ook de ergernissen van de wereld. De Heer Jezus die zegt in Matteüs 18. Wee der wereld vanwege de ergernis. En de kanttekeningen zeggen dan. De ergernissen dat zijn de dingen die de ware gelovigen uit balans brengen. Dus ik kan u zomaar zo'n ergernis noemen. Hè? Dat je op de universiteit komt. En dat ze dan zo'n ergerniswekkende leer verkondigen dat de Bijbel niet Gods woord is. Of dat bevinding een psychologisch gebrek is. Of, vult u maar in, dat zijn ergernissen. De dingen die je in je leven tegenkomt. En die als het ware bakken met water vormen die het vuur trachten te blussen. En ik kan u wel zeggen, zulke ergernissen, zulke wezenlijke dingen in deze wereld, dat vormen geen schaaltjes water, maar dat vormen enorme bakken met water. En als Christus niet aan de andere zijde staat om met het olie het vuur gaande te houden, gaat het uit. Echt. Echt. Dat kan ik u wel zeggen. Het derde in deze wereld, wat water vormt om het vuur te doven, is de vijandschap van de wereld. De Heer Jezus zegt, indien gij van deze wereld waart, dan zou deze wereld u lief hebben. Maar omdat u niet van deze wereld bent, maar ik u uit deze wereld uitverkoren heb, daarom haat u de wereld. En die haat van de wereld vormt ook water wat dat vuur blust. Als je altijd wordt weggezet en altijd maar wordt veracht. En als je dan in de liefde van je hart iets goeds wil doen naar een ander. En je krijgt alleen maar negativiteit terug. Dan tempert dat vuur, dat vormt water. Het derde hoofdthema wat water vormt is de godsdienst. Het is de godsdienst. Bijvoorbeeld kijken bij de Galaten, als we in Galaten 3 lezen. Die mensen zijn tot bekering gekomen, maar Paulus zegt, jullie zijn betoverd door de godsdienst. Jullie zijn de waarheid niet gehoorzaam gebleven. Jullie zijn Christus niet getrouw gebleven, die voor uw ogen is geschilderd. U bent uitzinnig geworden. Waarom? Dat lezen we in Lucas 12. Door het zuurdeesem van de Farizeeën. Dus de zuurdeesem in de godsdienst, de zuurdeesem van de wettische eigen werken en de zuurdeesem van allerlei wind van leer, vormen enorme hoeveelheden water die het vuur van de gelovigen doven. Echt. En dan het vierde, het laatste hoofdthema, dat is natuurlijk de duivel. Die natuurlijk 6000 jaar ervaring heeft om het vuur in het hart van gelovigen te doven. Het is hem nog nooit gelukt overigens, maar hij heeft in ieder geval heel veel ervaring hoe hij het kan proberen. En hoe hij het vuur kan doen temperen. En hoe hij het kan doen maken tot een rokende vlaswiek. Tot een soort, walmend stokje met een vonkje, zeg maar. En daarom zegt Petrus ook, zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij met die grote bak water, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Dat is gebeurd bij Petrus. Daarom zegt hij Jezus ook, Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Duivel heeft alles eraan gedaan om het vuur, het ijvervuur, het liefdevuur, het vuur van de godskennis, het vuur van de Christuskennis te doven. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Ik heb olie gegoten in het vuur en daarom brandt het nog. Waarom wordt dat vuur eigenlijk onderhouden? De Dordtse regels zeggen daar heel mooi van. Ze zeggen, omdat God getrouw is. Die de genade die hij eenmaal gegeven heeft, barmhartiglijk bevestigt en tot het einde toe krachtiglijk bewaart. En daarom als u een gelovige bent en u beeft en u zittert en zegt, hoe kom ik ooit in de hemel? Want elke dag vrees ik dat het vuur definitief uitgaat. Dan zeggen de Dordtse vaderen, maar God is getrouw. God is getrouw die het krachtiglijk in u wil bewaren. Het tweede, God is barmhartig. Hij ziet uw getob. Hij ziet al de aanvechtingen van de duivel. Hij ziet al de pogingen van de godsdienst. Hij ziet al de pogingen van de wereld om dat hele kleine beetje vuur in je hart te doven. En God is barmhartig. Vol van erbarmen. Hij ziet het. En hij zegt, ach Simon. Simon. Vult uw naam maar in. Wat hebt de duivel u begeerd te ziften als de tarwe. Ach. Maar ik heb het wel gezien. Ik heb het wel gezien. En ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet op zou houden. Dat is de barmhartigheid. Er is eigenlijk geen mooier woord in de Bijbel dan dat. Het wijst, heb ik al vaker gezegd, maar laat me maar even. Het wijst eigenlijk heen naar een baarmoeder. Het is de liefde van een moeder voor het kindje in haar baarmoeder. De liefde die dat kindje wil beschermen, wat er ook gebeurt. Al moet ze zelf sterven, maar het kindje in de buik, dat moet het overleven, snapt u? Dat is erbarmen, dat is barmhartigheid. Dat is de liefde van God, als de liefde van een moeder voor het kindje in de baarmoeder. Daarom is er volharding der heiligen, niet omdat zij zichzelf overeind houden. Niet omdat zij het doen, omdat er zoveel erbarmen is. En het laatste, er is ook veel meer over te zeggen, hoor, maar is omdat de verkiezing van God onberouwelijk is. God zegt, ik wil. En zij zullen. Er komt op af wat er op afkomt, maar ze worden zalig. Omdat ik het wil. En dat is ook zo troostvol, hè, want dan gaat het dus niet meer over mij. Dan gaat het niet meer om hoe ik leef. Of hoe deugdzaam ik ben. Of de Heer nog genoeg reden heeft om voor mijn volharding in te staan. Ja, want er zijn geen redenen voor. Maar de Heer zegt, ik deed het ook al helemaal nooit om uw het wil, maar om mijn grote naams wil. Opdat die verheerlijkt zou worden. En daarom zat Christus aan de achterkant van die muur. En daarom giet hij olie. En daarom blijft het vuur branden. U zegt maar, hoe gaat dat nou met gelovigen die toch heel diep in zonde vallen? Hoe gaat dat nou met zo'n Petrus? Of met zo'n David? Zo'n moordenaar van Uria, zo'n overspeler, hoe gaat dat nou met mij? Als ik nou uit zwakheid in zonde val of gevallen ben? En geen enkele reden meer heb om erop te hopen dat God het nog vol zou houden met mij. Hoe gaat dat dan? Onze Dordtse Vader, en moet u maar lezen als u dat wil, hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels, die zeggen daar hele schone dingen over. Het eerste zeggen ze, als een ware christen valt, hoe diep die ook valt, God bewaart in die ware gelovigen altijd het zaad van zijn woord. Dat is het eerste. Het tweede, als een zondaar of als een kind van God gevallen is in zonde en nog hoe diep die ook weggezonken is, God vernieuwt hem toch altijd weer krachtiglijk door zijn geest. En hij beweegt hem altijd weer tot bekering, dat is wederkeer. Opdat hij, dan ziet u de weg waarin God dat doet, over de bedreven zonde van harte naar God bedroefd zou zijn. Dat is het eerste. Dus als u in zonde gevallen bent en u spreekt genade, en u zegt, maar ik ben ook weer hersteld, dan kunt u dit toetsen, is dat gegaan in de weg van bedroefd zijn. Want in die weg verkrijgt de ware christen door het geloof weer vergeving in het bloed van de middelaar. En dat begeert zo'n ware gelovige, zeggen onze Dordtse vaderen, met een verbroken hart. En dat geeft God ook aan zo'n verbroken hart. En dan zeggen de Dordtse vaderen iets heel moois. Opdat ze wederom zouden voelen de ontfermingen en de liefde van God. Want Gods kinderen zondigen niet goedkoop. Ze kunnen niet afvallen. Maar de prijs is toch heel hoog. Waarom is de prijs dan zo hoog? Omdat ze de liefde van God moeten missen. Omdat ze, als ze in zonde gevallen zijn, de nabijheid van God moeten ontberen. Zijn vriendelijk aangezicht niet meer ontmoeten. Zijn stem niet meer horen. Zijn woord waar ze zo veel in gevonden hadden, waar ze zo als in grazige weiden zomaar waren geleid. Ze slaan het open, maar het zegt niks meer. En ze bladeren in tranen naar de teksten toe waar ze vroeger zoveel uit mochten putten en ze lezen het, maar het doet niks meer. En ze denken, weet u wat, ik heb eens gelezen bij Luther, zingen is twee keer bidden en ze heffen een psalm aan, maar het doet niks, het helpt niet. En weet u, dat is het allerergste wat er is. Als u buiten Christus bent, dan weet u al niet eens wat u mist. Maar als je weet wat het is om in de gemeenschap met God hersteld te zijn, om de liefde van Christus te kennen en je moet ze missen. Dat is echt bitterder dan de dood. Hoort u wat ik zeg? Dat is erger dan dood zijn. Dat is erger dan het stervensuur. Uw liefde, uw vriendelijk aangezicht te moeten missen. En dat is geen straf. Dat doet God niet om ze te straffen. Maar opdat ze zich de volgende keer nog eens goed zouden bedenken. Of die ene schotel linzenmoes. Of die ene lust. Of die ene blik. Of dat het waard is. Om deze liefde te moeten missen. Want je sterft. David zegt het. Hè? Toen ik zweeg. Toen ik mijn zonde niet beleed. Hij zegt, toen werden mijn beenderen verouderd. Ik verteerde. Salomo zegt, de vreemde vrouw is een verrotting der beenderen. Het verteert je, het vernielt je helemaal. Ontzettend. Maar weet u, hoe diep u ook gevallen bent, hoe ver het vuur ook is geslonken, tot haast niets, een hoopje as. Achter de muur staat Christus. En hij houdt zijn werk altijd in stand. En daarom horen we Micha roemen: verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zal ik wederop staan. Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de Heere mij tot een licht zijn. Ik zal niet sterven, zegt de dichter, maar leven. En des Heeren daan, waardoor wij zoveel heil verwerven, aan al de mensen doen gadeslaan. Ik ben zo diep gevallen. Er is niets voor mij overgebleven, maar ik zal niet sterven, maar leven. En toch weer zijn daden bekendmaken. Waarom dan? Simon, Simon, ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet zou ophouden. Job heeft het zo mooi verwoord. Hè? Job heeft ons als het ware een inkijkje gegeven hoe dat gaat in de hemel. Dus er is zo'n ware gelovige die in zonde valt. Hè? Dus die ze de vrouw neemt van zijn buurman. Die zijn buurman daarna vermoordt. U zegt, zo'n kind van God toch niet? Ja, zo'n kind van God. Ik vind het vreselijk om te zeggen, maar dat dit kan. Dat kan. Ja. Als dat gebeurt, dan gebeurt er in de hemel ook iets. Want Gods rechtvaardigheid, die eist dat dat kind van God gestraft wordt. Dat die zonde wordt gestraft. Maar de liefde van God, die eist dat de verzoening die eenmaal geschonken is, in stand zal blijven. Hoe moet dat nou? Kinderen, hoe moet dat nou? Dus een kind van God zondigt heel erg. Maar de Heer heeft gezegd, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ik zal je voor eeuwig lief blijven houden, wat er ook gebeurt. En hoe moet dat nou? En dan geeft Job, hè, ik heb als het ware een inkijkje hoe dat in de hemel gaat. En dan voert die Christus sprekende tot zijn vader in. Verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdalen. En waarom niet? Ik heb verzoening gevonden. Ziet u wat ik doe? Ik heb verzoening gevonden, vader. Zie maar. Zie maar. Ziet u de wonden in mijn handen? Dat deed ik voor David. Ziet u de wonden in mijn handen? Dat deed ik voor Petrus. Ziet u de wonden in mijn handen? Dat deed ik voor u. En dan nog iets. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen, want ziet u mijn wonden? Ja, mijn zoon. Maar ziet u nog meer? Ziet u mijn handpalmen? Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Vader, zie eens de naam van die gelovige daar beneden, die zo diep gevallen is, staat hier. En ik heb beloofd dat ik hem zalig zal maken. Ik heb beloofd dat mijn trouw nooit zal feilen. Zie, vader, bloed. Zie, vader, mijn belofte. Dat is de grond waarop het vriendelijk aangezicht van God zich weer wendt naar zo'n zondaar. Dat is de grond waarop het vriendelijk aangezicht van God weer vrolijkheid en licht verspreidt. Voor al de oprechte harten. U zegt, maar dat was ik nou net niet. Nee, maar dat is nou de toerekening van de oprechtheid. En van de gerechtigheid van Christus. Want ik zie geen zonde meer in mijn Jacob. En geen overtreding meer in mijn Israël. Wat een leerstuk. We noemen dat de volharding der heiligen. Nou, dat is ongeveer de meest verwarrende term die je eraan kunt geven. Want er is in de heiligen geen volharding. We zouden beter kunnen zeggen, de volharding van Christus, de volharding van God, de volharding van de Heilige Geest, de volharding van de liefde, de volharding van de genade voor de gelovigen. Tot slot wilde ik u graag een stelling voorhouden. Ik wil u graag iets voorlezen en dan wil ik u vragen of u in uw hoofd het antwoord wilt geven. Of dit waar is of niet. God voorziet de gelovige mens van genoegzame kracht om te volharden. God is bereid om de gelovigen te bewaren, mits zij de middelen te baat nemen die voor deze volharding nodig zijn. En daarom worden christen opgewekt om alle dingen die nodig zijn om in het geloof te volharden te gebruiken. Want dan zal God hem in het geloof bewaren. Wie dat niet doet, zal verloren gaan. Dit is de volharding der heiligen. Immers, er staat, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden. Dat is de stelling. Is dit waar? Geeft God aan de gelovigen genoegzame kracht om te volharden? Heeft God de middelen gegeven die nodig zijn om te volharden? Denk aan de prediking, het gebed, het heiligavondmaal enzovoorts. Moeten de gelovigen deze middelen aanwenden? En als ze dat doen en dat tot het einde toe volhouden, worden ze dan zalig? En als zij die middelen niet te baat nemen, als zij zich niet voegen onder de prediking van het woord, als zij niet aan het sacrament deelnemen enzovoorts, als zij de genoegzame kracht die God geeft niet gebruiken, gaan ze dan verloren? onze Godse vaderen zeggen, dit is onjuist. Ik denk dat dit wel ongeveer is wat de meeste mensen denken. Wat ik tenminste de meeste tijd denk. Ik moet mijn best doen. Ik moet zien dat ik volhard, want als ik niet volhard, nou. Maar onze Godse vaderen zeggen, dit is puur Pelagiaans. Dit is het roven van Gods eer. Dit is tegen de evangelische leer. Want de ware evangelische leer ontneemt de mens alle stof van roem. De lof van de weldaad der volharding der heiligen is alleen aan God toe te schrijven. Het is God alleen die in ons brandend houdt het vuur wat hij zelf ontstoken heeft. Dat doen wij niet. Weet je wat wij doen? Wij doen bijna alles om het te doven. Maar God is getrouw. En daarom straks in de hemel zal er geen mens kunnen zeggen, ik heb volhard tot het einde, ik heb het goed gedaan. Maar allen zullen zeggen, door u. Door u daar achter de muur, met dat kruikje olie, door uw Heer Jezus, bleef dat vuur branden. En daarom zal ik zingen van uw eer en uw lof. Dat u alleen hebt het gedaan. En ik zeg dat, vrienden, omdat dat iets is wat in onze tijd levensgevaarlijk is. Er is natuurlijk heel veel verwarring over de vraag hoe God de mens bekeert. Maar laten we dat nou eens even aan de kant laten staan. Maar laten we dit stuk nou eens heel even nemen. De gedachte dat wij het zelf in stand moeten houden. De gedachte dat we zelf met heiligheid en goede werken enzovoorts de zaligheid in stand moeten houden. Maar God zegt, ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Ik ben getrouw, u niet, maar ik. En dat is de enige ware troost. Daarom de duivel kan nog zoveel emmers water gooien in het vuur. Maar het blijft branden. En dan wil ik u vragen ter afronding. Is dat vuur in uw leven ooit ontstoken? Is er kennis van God in uw leven? Ja, en dan zou ik bijna weer beginnen aan een nieuwe lezen. Dat moet ik u niet doen. Maar de kennis van God bestaat ook in zijn deugden. En een van zijn deugden is zijn rechtvaardigheid. Hebt u kennis gekregen aan God? Hoe God denkt over de zonde. Hebt u kennis gekregen aan de ingewanden der barmhartigheid, dat God genadig wil zijn. Hebt u kennis gekregen aan zijn Christus. Is er een liefdevuur gaan branden in uw hart? Is er een ijvervuur gaan branden in uw hart? Of zegt u nee? Nee. Zeggen de mensen om u heen, liefde, wel bekeerd, maar liefde, hart, ijver, dat is voor evangelisch, dan moet je zeker allemaal dingen doen, dat doen wij niet. Oh. Kennis van God, onderzoek de schriften, veel te gevaarlijk, dat moeten wij niet doen hoor. Nou, dan voldoet u aan niet één kenmerk van de ware christen. Dan zou het kunnen zijn dat u nog steeds zalig wordt. Maar dan, dat is niet hoe God het gewild heeft. Ik hoop dat dit vuur in u brandt. En als u moet zeggen, het is bij mij een smeulend klein pitje. Dan gaat u vanavond op uw knieën en dan zegt u, Heer Jezus, alstublieft olie. Olie. Geef dat het weer warm wordt van binnen. Geef dat de liefde weer gaat branden. Geef dat de ijverzucht weer gaat blaken. Dat de mensen het zouden zien. Dat christen zijn niet een of ander dor dogma is. Maar een wezenlijk iets. Dat u zou geuren naar de liefde van Christus. Laten we eindigen. Heere almachtige heilige God in de hemel. Wat is dat toch een troostleer. Dat u het niet doet om onzentwil. Dat u het niet deed om onzentwil. Dat u het ook nooit doen zal om onzentwil. Dat wij ons hebben te schamen en schaamrood hebben te worden. Maar dat u het deed om uw grote naams wil. Dat uw volk zalig wordt omdat u het wil. Dat uw volk zalig wordt omdat de verkiezing onberouwelijk is. Dat u de grootste zondaren onder uw volk, zelfs een Petrus, zelfs een David, zelfs een Jona, herstelt in de gemeenschap met u. Omdat daar is Christus, die elke dag en elke nacht, ieder ogenblik staat met een kruikje vol olie, om het vuur brandende te houden. Maar heren, als wij om ons heen kijken, en als we in onszelf kijken, dan vrezen wij. Leven wij niet in een christendom zonder vuur? O heren, dan vragen wij van u, zend dan die Pinkstergeest, opdat ook op onze hoofden dat vuur zou gaan branden. Niet zozeer in de uiterlijke zin, maar dat het innerlijk in ons brandende zou worden. En we zouden worden een lichtend licht en een zoutend zout. Een stad op een berg die niet verborgen kan blijven. Opdat uw naam, ook in dit arme Nederland, nog verheerlijkt zou worden. Opdat onze jeugd, waarover maar al te zeer geklaagd wordt, het zouden zien, het zouden proeven, het zouden voelen wat het is. Het vuur van de liefde. Heere, zou u dat willen geven? Zou u dat vuur willen ontsteken in de harten van de kleinste kinderen? En van de oudste, ja, van ons allemaal. Zegen dan uw woord, Heere. Mogen we elkaar de volgende keer weer ontmoeten? Wij vragen het van u in de vergeving van al onze zonden. Met dankzegging voor uw hulp, voor uw kracht en onze zwakheid volbracht. Om Jezus wil. Amen. Zullen we tot slot nog een versje zingen? Psalm 90. Vers 8. Hij zal in alle ramp en pijn tot mij, zegt God, om uitkomst zuchten. En ik zal gestadig bij hem zijn in al zijn ongenuchten. Het gevaar zal ik hem doen ontvlieden. Zijn levensdagen rekken. Ik zal hem mijn eer en mijn heil doen zien. En nooit mijn hulp onttrekken. Psalm 91, vers 8.